woord openen. Dat daar ook, daarin ook de hemel dichterbij komt. Omdat u ook door uw geest kracht verleent aan uw woord. Heer, help ons om onze harten open te zetten waar het nog nodig is. Om ontvankelijk te zijn voor wat u wilt zeggen. Door uw woord. Door uw geest deze ochtend. Heer, we dragen zo deze tijd ook aan u op. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Oh ja, goedemiddag. Is ook zo. Goedemiddag. We zijn dit najaar vanuit ons mooie jaarthema Zoek God. Goed, even overnieuw. Goedemiddag. Ja, hè, we zijn er. Wij zijn dit najaar begonnen vanuit ons jaarthema Zoek Gods hart. Bouw Gods huis. Zijn we, ja, dat is een mooie zin. Mooi thema. Er zit er goed in ook bij jullie. Zijn wij begonnen met een prekenserie over handelingen. Nou, daar hebben we een prachtige pauze in gehad. Hè, met de diensten voor, tijdens en na kerst en oud en nieuw. En vorige week begonnen met een thema zondag over de vervolgde kerk. Maar nu pakken we die serie over handelingen weer op. En eigenlijk komt er even een serie in een serie. Dus ook als je misschien vanuit kerst hier opnieuw zit, dan is dat fantastisch dat je hier weer bent. Maar je kunt ook prima aanhaken, want er staat eigenlijk ook weer een nieuwe serie. En die gaat over de gaven van de geest. Dat pakken we nu op. En de komende weken staan we stil bij ja, ook wel grote onderwerpen als vandaag tongentaal, maar ook profetie, bevrijding, genezing. Dat is groot. Dat is mooi. En tegelijkertijd is ook wel spannend, kan het soms zomaar zijn. Zulke thema's, hoe doen we dat nou ook goed als gemeente? En hoe spreekt de Bijbel daarop? Wat is er daarin voor ons en wat is er misschien niet voor ons? Nou, wij gaan het nu eerst even kort hebben over de gaaf van de geest in zijn algemeenheid. En daarna zoomen we dus vandaag in op tongentaal. En ik weet, de kinderen uit groep 6 en 7 zijn ook hier en groep 8 ook, denk ik. Maar jullie hebben kort geleden kinderkamp gehad. En daar ging het ook over tongentaal. En daar kon je ook oefenen in tongentaal. En ik denk dat sommigen van jullie dat heel erg mooi hebben gevonden. He, dat je daar was en dat je dat nou uit mocht trekken en dat je het hebt ontvangen. He, zoals een boekje zegt, kinderen hebben geen kleine heilige geest. Dus de heilige geest werd ook in jullie. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor sommigen jullie misschien ook wel een teleurstelling was. Dat je dat wel wilde, maar dat het bij jou niet kwam. En misschien vond je het zelfs wel eng of spannend. Dat je denkt van ja, maar wat is dat allemaal? En dan gaan ze opeens brammelen en dan kun je helemaal niet verstaan. Hoe zit dat? Hoe werkt dat? Nou weet je, dat hebben jullie, kun je dat hebben gehad tijdens het kinderkamp. Maar wij als grote mensen hebben eigenlijk ook allemaal wel dat soort gevoelens bij dit soort dingen. Ja, hoe werkt dat nou? En ja, ik wil het wel, maar ik ontvang het niet. Of een ander die ontvangt het maar zo. Hoe zit dat dan? Of ik vind het eigenlijk wel spannend en ik vind het wel eng. En ja, is het ook niet soms maar gewoon raar gebrabbel? Weet je, dat denken jullie misschien, maar dat denken wij ook zomaar. Dus het is ook goed dat we samen als jong en oud daar vandaag over nadenken. Maar dan beginnen we even met de gaaf van de geest, dus de algemeenheid. En die worden ook wel eens de gereedschapskist van de Heilige Geest genoemd. En gereedschap hebben we nodig. He, als wij het verlangen hebben, zoek Gods hart, bouw Gods huis. Nou, dat huis bouwen, daar heb je gereedschap voor nodig. En gereedschap, het juiste gereedschap is niet menselijke wijsheid en mooie plannetjes en allemaal dingen die kloppen. Het gereedschap om aan Gods huis te bouwen, dat zijn de gaven van de geest. Die zijn ook bedoeld om Gods huis, om de gemeente mee te bouwen. En Paulus schrijft daar het volgende over in 1 Korinthe 12. En dat is ook samen met 1 Korinthe 13 en 1 Korinthe 14. Zijn dat belangrijke hoofdstukken. Als het gaat om de inzet van de gaven van de geest in de gemeente. Hoe werkt dat dan? Nou, laten we dat lezen in 1 Korinthe 12 vanaf vers 4. Daar staat: er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één, je zou kunnen zeggen, drie enige God die hier wordt aangehaald. Eén God die ze allemaal en, jawel, bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Waarvoor? Nou, ten bate van de gemeente. Dan mogen we nog een keer herhalen, vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, De ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren. Om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken, hè, tongentaal. Of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Er staat heel veel in over hoe dat dan zit met gaven van de geest in de gemeente. En voor nu, en ook voor deze serie, wil ik daar drie punten uitlichten die voor ons ook hartstikke belangrijk zijn. Het eerste punt is, wat heel duidelijk hier naar voren komt, is wij kunnen de geest niet commanderen. De geest heeft de regie. En ik zeg gelukkig maar. Want als wij de regie zouden hebben, dan zouden we daar uiteindelijk niet goed mee omgaan. Het is de geest die de regie heeft. Die geeft zoals hij wil en zoals hij, ja, of zij, hè, want het Hebreeuwse woord voor geest is ruach en dat is een vrouwelijk woord. De Griekse vertaling daarvan is onzijdig en het Nieuw Testament gebruikt dan weer parakletos, dat is mannelijk. Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest overstijgt alle genderdiscussies, is niet te vatten in onze termen. Het is groter, het is overstijgend. Maar die geeft de geest, en ik houd nu even tot hij, geeft zoals hij wil en zoals hij goed acht. En daarin, ook heel belangrijk om af en toe even tegen elkaar te zeggen, er zijn geen belangrijke en minder belangrijke gaven. Er is niet één gave die 1% belangrijker is dan elke willekeurige andere gave. Daar gaat het echt helemaal niet op. Je kunt niet zeggen, als je een bepaalde gave hebt ontvangen, ja, dat je dan verder bent, of dat je dan geestelijk volwassen bent, of dat je... Nee. Alle gaven zijn even belangrijk. En dat is helemaal nul aanleiding om je op wat voor manier dan ook eventueel te verheffen boven anderen. Daar is geen enkele ruimte voor. Het zijn letterlijk vertaald ook genadegaven. Charismata, charis, genade en genadegaven. Dus je hebt ze niet, de gaaf van de geest, maar je krijgt ze. Je ontvangt ze. En je mag ze gebruiken. Niet zozeer voor jezelf, maar je mag ze gebruiken ten dienste van anderen. De geest geeft ze allemaal ten bate van de gemeente, zei vers 7. Dus je mag ze inzetten om dat huis van God ook mee te helpen bouwen. Nou, tweede punt, in tegenstelling tot de vrucht van de geest, die gaat over ons karakter. Vrede, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, geduld en al die andere mooie zaken. 9 vruchten van de geest. Ja, je mag je uitstrekken naar groei in alle 9 vruchten. Maar bij de gaven van de geest is het zo dat niemand alle gaven heeft en structureel heeft. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Want het laat ook zien, het laat dit gedeelte ook zien, joh, we hebben elkaar nodig. De een ontvangt dit en de ander ontvangt dat en die ontvangt dat. En samen heb je die volle gereedschapskist om Gods huis te bouwen. Maar het zit niet in 1 persoon. Het hoeft ook niet in 1 persoon. Gelukkig maar. We geloven wel dat de geest je altijd wil geven wat je nodig hebt op dat moment. Dus we geloven dat iedereen kan profiteren. Als jij in een situatie komt waarin je echt een woord van kennis nodig zou hebben, misschien wel in een gesprek waarin je zit met iemand anders, misschien wel in een missionaire setting. Oh, dan geloven we dat iedereen een woord van kennis kan ontvangen. We geloven dat iedereen de gave van genezing kan ontvangen in een specifieke situatie waarin je mag bidden voor mensen. We geloven ook dat sommige gaven echt structureel ook worden gegeven. Dat dat ook mag uitgroeien tot een bediening die je hebt. Geconcentreerd rond die gaven van de geest die jij misschien structureel hebt ontvangen. Maar we geloven ook dat de geest waait zoals hij wil. En dat hij altijd zal geven wat we nodig hebben in de situatie waarin we zitten. Of in het gesprek waarin we zitten. Of de personen waarmee we in aanraking komen. En het derde punt. Dat is een heerlijke wetenschap. Daar kun je niet omheen naar dit gedeelte. Iedereen heeft gaven. Heerlijk. Iedereen heeft gaven. Tik even je buurman aan. Van, man, je hebt ook een gaaf van de geest. Wist je het eigenlijk wel? Doe even checken. Ja, doe maar. Sommigen weten dat gewoon niet. Sommigen van ons geloven dat niet. Iedereen heeft gaven. Er zit ook echt iets voor jou, specifiek, in die gereedschapskist. Hoef er niet aan te twijfelen. Maar daar mag je je naar uitstrekken. Daar mag je ontdekken en dan mag je ook gaan gebruiken. En het is ook echt ontdekken. En dat willen we onszelf ook gunnen als gemeente. Wij hebben echt de overtuiging dat de geest hier ook de komende tijd meer in wil bewegen. We hebben echt overtuiging dat er meer ruimte mag zijn voor profetie. Dat er meer ruimte mag komen voor genezing. Maar we mogen daar ook in alle ontspannenheid in oefenen. We vinden het ook heel belangrijk dat het veilig is. Dat we er niet de bocht uit vliegen, want er zijn al zoveel gemeentes gescheurd als het gaat om gaven van de geest. Dus ja, we verlangen naar meer. We geloven dat God daarin meer wil geven de komende periode. Dat geloven we echt. En tegelijkertijd, maar hoe doen we dat dan goed? Nou, de eerste belangrijke daarbij is ook ontspanning. We mogen oefenen. Je mag in zekere zin leren profeteren. Daar mag je in oefenen. Nou, hoe doen we dat goed? Nou, daar gaat de volgende preek over. En we mogen ook leren hoe het is om te gaan met tongentaal waar we het vandaag over hebben. Maar iedereen heeft gaven en jij dus ook. Dus laten we kijken nu naar tongentaal. En dat is natuurlijk wel een raar woord, tongentaal. Ik ben opgegroeid zonder kerk en zonder geloof. En uiteindelijk kom je dan een beetje in die evangelische, baptiste, pinksterwereld. En op een gegeven moment gaat het over tongentaal. Ik wist echt niet waar het over ging. Ik dacht echt dat dat een specifieke nieuwe christelijke manier van zoenen was. Ja, we hebben heel specifiek vakjargon hier af en toe. Want dat ging het ook soms zomaar over de gemeenschap der heiligen onder de koffie naar de dienst. Ik dacht... Waar ben ik beland? En wees gerust, ik ga niet verder. Ik weet, er zijn ook beelddenkers onder ons. Dus ik moet... Gekkigheid. Maar goed, het blijkt iets anders te zijn, tongentaal. Dus laten we snel kijken wat de Bijbel daar dan over zegt zoal. Handelingen 19, daar pakken we de draad weer op in Handelingen. En dan lezen we de eerste 6 verzen. Terwijl Apollos in Korinthe vertoefde, reisde Paulus door het binnenland naar Efeze. Hij ontmoette er enkele leerlingen en zei tegen hen: hebt u Heilige Geest ontvangen toen u gelovig werd? Zij antwoordde hem: maar we hebben nog nooit van het bestaan van de Heilige Geest gehoord. Hij vroeg: wat voor doop hebt u dan gekregen? Want als je tot geloof komt, dan word je gedoopt. Dan laat je je dopen. Dat is logisch. Ze zeiden: de doop van Johannes. Daarop zei Paulus: Johannes doopte een doop van bekering. Hartstikke goed, maar was wel voor kruis en opstanding en uitstorting van de geest. Johannes doopte een doop van bekering en wees het volk erop dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen. Dat wil zeggen in Jezus. Na die woorden liet het zich dopen. Huh? Alweer? Ja, alweer. Gewoon, er is gewoon de nieuwtestamentische doop na dood, opstanding en uitstorting. Is de doop door onderdompeling tot de naam van Jezus. Dus heb je die nog niet gehad, ja, dan doe je dat dus nog alweer. Nou, heel logisch volgens mij. Dus die lieten ze gewoon nog een keer dopen, want dit was de doop zoals die was bedoeld in de naam van de Heer Jezus. Paulus legde hun de handen op en de Heilige Geest kwam op hen en zij spraken in talen en profeteerden. Ik hou zo van dat de Bijbel zo heerlijk, helder en duidelijk is. Ook hier weer. Het is gewoon klip en klaar wordt het ons aangereikt. Een duidelijke volgorde. Hè? Daar kunnen we wat mee. Als je gelooft in Jezus, stap 1, dopen. Desnoods voor de tweede keer, als het maar tot onderdompeling is, tot de naam van Jezus. Hè, want dat is de doop waar hier over wordt gesproken. Handen opleggen, ontvangen van de Heilige Geest en als gevolg daarvan tongentaal en profetie. We zouden zomaar kunnen denken dat dat dan ook de enige juiste volgorde is, toch? Het staat er. Het staat er klip en klaar. Dus de eerste simpele check zou dan ook kunnen zijn nu voor ons. Zomaar, volgens de Bijbelse volgorde en volgens de norm zoals we dat hier aangereikt krijgen. Joh, stap 1, ben je al gedoopt? Door onderdompeling tot de naam van Jezus. Zo niet, er is altijd plaats in een van de volgende doopdiensten elke eerste zondag van de maand. Stap 2, zijn je de hand opgelegd. Natuurlijk liefst door een oudste of een apostel of zo'n soort type. En heb je de Heilige Geest ontvangen. En als dat zo is, stap 3, ja, spreek jij al in tongen. Ontvang jij al profetieën. En we kunnen het natuurlijk ook gewoon nog even omdraaien. Gebeurt ook met grote regelmaat in de kerkelijke wereld. Als je niet in tongen spreekt, ja, heb je dan wel de Heilige Geest ontvangen? Dan wordt het al heel snel heel ongemakkelijk. En soms is ongemakkelijkheid goed. Het woord mag best een beetje schuren. Het woord mag best een beetje ongemakkelijk zijn af en toe. Het mag best een beetje wringen. Maar we moeten wel recht doen aan het woord in zijn geheel. Wat in de theologie ongelooflijk belangrijk is. Je mag heel veel vergeten op theologie, maar dat je schrift met schrift vergelijkt. Oftewel, als je hier twee versen hebt en je hebt de neiging om dat tot algemene leer te verheffen. Dat kan alleen als je hebt gekeken, maar spreekt de Bijbel er voor de rest ook hetzelfde over? Is het dan altijd de volgorde? Is het dan altijd wat er gebeurt? En dan moeten ze zeggen nee. Dat is niet altijd de volgorde. Dat is niet altijd dezelfde ingrediënt. Het Bijbelboek Handelingen, dat is vooral beschrijvend. Dat beschrijft de geschiedenis van die eerste gemeente van de zendingsreizen van Paulus. De brieven van Paulus zijn bijvoorbeeld veel meer voorschrijvend. Dat gaat veel meer wel ook over algemene leer. Soms ook nog wel in specifieke context, wat je moet vertalen naar nu, principes. Dus dat is ook een zoektocht. Maar het gaat meer over leer en dit gaat meer over geschiedenis. En als we dan even goed rustig kijken naar de hele geschiedenis in Handelingen, ja, dan zien we dat die volgorde op andere plekken ook zomaar anders is. Soms is er eerst het ontvangen van de geest en pas daarna de doop. Soms komt er geen oudste aan te pas, worden er geen handen opgelegd. Vaak is er in Handelingen sprake van tongentaal. Maar we lezen het ook niet altijd. Dus, je mag niet zomaar een hele leer baseren op twee losse versen. Dat kunnen we hier ook uit concluderen. Hoe spreekt de Bijbel er in zijn geheel over? Dus nee, mijn check zo net was niet helemaal een goede check, zou je kunnen zeggen. Een evenwichtige check. Wat blijft dan wel staan vanuit Handelingen in zijn algemeenheid? Wat blijft staan, is dat er wel degelijk altijd sprake is door doop, door onderdompeling, tot de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dat zie je altijd terugkomen. En wat je ook altijd ziet, is dat vroeg of laat altijd merkbaar is en merkbaar zou moeten zijn dat iemand vervuld is met de Heilige Geest. Maar we mogen de dingen nooit zomaar omdraaien. Als hier in Handelingen 19 staat dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest en dat ze daarna in tongentaal gingen spreken, dat betekent dat dus niet per se dat als je niet in tongentaal spreekt, dat je het gaat omdraaien en zegt, oh, dan ben je dus ook niet vervuld in de Heilige Geest. Gebeurt wel af en toe, maar dat is heel tricky. Dat is heel gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk om andersom te redeneren. En dat moeten we niet doen, tenzij de Bijbel dat zelf ook doet. Anders mogen wij dat volgens mij nooit doen, want A, er komt kramp. B, er komt wat mij betreft ook heel snel een hele ongezonde leer. Want het is niet hoe het woord erover spreekt. Je ziet ook gewoon dat op allerlei plekken Paulus, die duizenden mensen dat geloof ziet komen. Nou, daar lezen we nergens over dat tongentaal per definitie altijd zichtbaar meteen is bij die mensen. Dus daar moet je in ontspannen. Wat staat er wel overal? En wat is situationeel? Nou, hoogste tijd om in te zoomen verder vanuit deze algemene dingen op tongentaal. Het is eigenlijk zuiver om te spreken ofwel over spreken in tongen, ofwel over klanktaal. Want tongentaal is eigenlijk twee begrippen dubbelop. Het is of spreken in tongen, of klanktaal, zoals de Bijbel erover spreekt. Maar goed, wij hebben nou eenmaal de term tongentaal, dus die blijven we maar gebruiken. En tongentaal is gewoon vreemd, denk ik, vooral. Laten we dat gewoon ook naar elkaar benoemen. Het is hartstikke vreemd. Ik bedoel, als je het voor het eerst hoort, denk je, wat is dat voor gebrabbel? En ik heb dat eerlijk gezegd nog wel eens. Dat ik denk, wat is dat voor gebrabbel? Ben ik nu in tongen aan het bidden, of ben ik nu gewoon aan het brabbelen? Ik bedoel, ik kan soms zomaar weer twijfelen. En dan hebben we misschien wel meer van ons. Het is gewoon raar, het is een beetje gek. Maar toch vond God het belangrijk genoeg om het in zijn Bijbel op te nemen, niet alleen in de Bijbel op te nemen, maar ook om het in de gereedschapskist van de gaaf van de geest te stoppen. Dus blijkbaar is het ook handig en nuttig ten bate van de gemeente. Dus voor jezelf, maar ook voor de gemeente. Dus laten we kijken wat de Bijbel daarover zegt. En er zijn drie dingen belangrijk. De eerste is, wat is tongentaal? De tweede, voor wie is tongentaal? En de derde, hoe werkt dat dan met tongentaal? En hoe begin je daar eventueel mee, zou je kunnen zeggen. Dus de eerste is, wat is tongentaal? Wat gebeurt er nu precies als iemand in tongen bidt? Nou, dan kijken we vooral naar 1 Korinthe 14, een hoofdstuk wat daar veel over spreekt, waar Paulus allerlei dingen zegt. In vers 14 zegt hij, wanneer ik in tongentaal bid, ja, dan bidt mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er geen deel aan. Het gaat dus niet om de woorden aan zich die je uitspreekt, want die kun je zelf ook eigenlijk niet verstaan. Het gaat om de uiting. Het gaat om het spreken van de geest door jou heen. Vers 2, want wie in een tong spreekt, spreekt ook niet tot mensen. Dus dat hoeft niet verstaanbaar te zijn voor andere mensen, maar tot God. Tongentaal is een gebedstaal. Je spreekt tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Dus tongentaal is iets wat de geest in ons doet. En tegelijkertijd, het gaat niet buiten onze controle om. Dat is een belangrijke constatering. Het is niet zo dat je tongentaal alleen maar zou kunnen doen als je in een bepaalde staat van vervoering raakt of zo. Nee, tongentaal is iets wat je heel nuchter kunt stoppen, kunt starten en wat je kunt stoppen. Verder op het hoofdstuk zie je hoe dat Paulus zegt, joh, als mensen in tongen willen bidden, nou prima. Dat moet dan rustig om de beurt en dan moet er wel vertaling zijn. Dus hij geeft aan, joh, je kunt zelf bepalen wanneer je daarmee start en je kunt zelf bepalen wanneer je daarmee stopt. Het is niet iets mysterieus, waar je eerst wel 3,5 uur in worship moet zijn en dan komt het misschien. Nee, het is iets wat je in principe aan kunt zetten en uit kunt zetten. En het Griekse woord daarvoor is glossa. Dat betekent letterlijk tong of taal. En het kan zowel gaan om menselijke taal als om de taal van de engelen. In Handelingen 2 zien we bijvoorbeeld, na de uitstorting van de geest, dat alle leerlingen spreken in tongen. Maar dat dat dus menselijke talen zijn. Ja, iedereen is bij elkaar vanuit allerlei landen, allerlei windstreken in Jeruzalem. Dus ze spreken allemaal verschillende talen, maar zijn wel allemaal Joods. Ze komen naar Jeruzalem toe. En dan is opeens, horen ze allemaal in hun eigen taal, horen ze de leerlingen spreken. Dus daar is het heel duidelijk, menselijke taal. Maar dat is ook een hele specifieke setting. En ze spreken ook allen daar. Daar is niemand uitgezonden. Allen spraken daar in tongen. En ik geloof dat het ook belangrijk was. Ik geloof dat het ook belangrijk was omdat dat iets totaal nieuws was. Ik geloof dat het belangrijk was als bevestiging en bekrachtiging van ja, dit is echt God zelf die dit geeft. En het gaf ook daarmee autoriteit aan het spreken van Petrus. Zijn Pinksterpreek, ja, die had autoriteit vanwege het spreken in tongen van alle leerlingen. Mensen wilden wel luisteren, want hoe kon dit? Dit moest wel God zijn die zo, via al die verschillende mensentalen, iedereen die daar stond, die daar was, bereikte. Dus dat is duidelijk menselijke taal. Als onweerlegbaar bewijs van de uitstorting van de geest. Maar op andere plaatsen in de Bijbel, met name 1 Korinthe, maar ik denk ook wel Efeze 6, waarover klanktaal en tongentaal wordt gesproken. Ja, daar wordt niet een aardse taal bedoeld, maar meer een hemelse taal. Nee, 1 Korinthe 13, al sprak ik de talen van de engelen. En 1 Korinthe 14 vers 4, iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. En dit is ook een belangrijk aspect. Paulus stelt ook, tongentaal is ook echt iets in eerste instantie voor je persoonlijke geloof. Het is voor het versterken van je persoonlijke geloof, van de verbinding ook met God. En als het al in de gemeente een plek heeft, in de samenkomst, zoals we hier nu bij elkaar zijn, en als het al een plek zou hebben vanaf het podium, nou dan liever niet, zegt hij. Maar als het dan belangrijk is, dan alleen als het ook vertaald kan worden. En anders moet je dat gewoon doen. En dat kan in de ruimte, in de VBG is er heel veel ruimte voor. Maar gewoon tijdens het zingen of tijdens het bidden, dan kan dat. Maar hij zegt, ja, alleen maar in zijn algemeenheid als er vertaling is. Want anders is het ook niet tot opbouw van de gemeente. Dan is het iets voor jezelf. Maar het is bedoeld ook ten opbouw van de gemeente. Dus dan moet er wel vertaling zijn. Dat is een andere gave van de geest. En hij zegt ook in vers 14 en 15, ja, we mogen zowel bidden en aanbidden met ons verstand, met onze eigen menselijke woorden, ja, uiting geven aan onze dank, aan onze aanbidding van wie God voor ons is en waar we voor bedanken. Het is belangrijk dat we hem leren aanbidden en danken met eigen woorden. Maar, daar staat, je moet hem aanbidden, mag hem aanbidden en bidden en aanbidden met ons verstand, maar ook met onze geest. En daar wordt gedoeld op tongentaal. Het is een gebedstaal. Het brengt ook een andere dimensie in ons bidden. Uiteindelijk kunnen we zelf beginnen met bidden en kunnen we bidden, maar soms schieten gewoon ook letterlijk woorden tekort. Hebben wij woorden tekort om eigenlijk God de eer te geven die hem daadwerkelijk toekomt? En als dan de geest mag overnemen, dan zullen wij ook bidden wat de geest wil dat we bidden. Dan zullen we God de eer geven op een maximale manier waar we zelf niet eens woorden aan kunnen geven. En het voordeel is om soms hebben we geen woorden. Soms zijn onze woorden op in het gebed. Nou, als je dan wel tongentaal hebt ontvangen, dan kun je blijven bidden. En dan bid je altijd naar de wil van God. En dan zul je altijd bidden tot eer en glorie van zijn naam. En het werkt iets uit. We geloven dat het niet alleen maar een gebedstaal is die persoonlijk iets uitwerkt. Of die een functie zou kunnen hebben in de samenkomst. We geloven ook dat je tongentaal kunt zien als een soort turbomotor. Als een soort injectie. Extra injectie. Vaak zie je dat als er ook in tongen wordt gebeden voor een ander. Ja, ook bij ministrygebed heb ik zelf wel eens meegemaakt. Dat ik daar samen met Claudia voor iemand stond te bidden. En Claudia was aan het bidden. En ik bad voor mezelf in tongen. En dat je dan ervaart dat daar iets gebeurt. Of dat er iets vrijgezet wordt. Of dat je iets echt ontvangt. Dat je weet, volgens mij speelt er dit. En volgens mij mogen we dit nu inbrengen. En mogen we vragen of het kan zijn dat dit iets is wat God bloot wil leggen op dat moment. He, dan heeft het een rol in voorbeden. Efeze 6 heeft het ook over bidden in de geest. Nou, daar zal tongentaal ook een uiting van zijn. En dat betekent ook dat het een taal is om te strijden. Om te strijden in gebed. En dan is het al automatisch heel snel ook ten bate van de gemeente. Niet alleen maar een persoonlijke gebedstaal. Maar als we leren strijden in gebed. En soms weten we het niet meer. Dan laten we dan ons uitstrekken naar het bidden in tongen. Voor zover de geest dat geeft. Om daarin te strijden met wapens die nog zoveel groter zijn dan wij zelf maar kunnen bedenken. Dus het heeft daarin ook een middel in voorbeden. En is dus belangrijk in de bouw van Gods huis. Nou, dan komen we bij het tweede. Oké, wat is tongentaal? Maar ja, voor wie is tongentaal? Belangrijke vraag. Is het nou voor iedereen? Kan iedereen zich daarvoor openstellen? Of is het, ja, zoals de geest maar uitdeelt zoals hij wil? Waar 1 Korinthe 12 ook wel redelijk expliciet in is. Nou, dan moeten we een aantal dingen ook weer daarin op een rij zetten. Allereerst, de Heer Jezus zei dat tongentaal een te verwachte teken zou zijn voor ons als christenen. In Markus 16, vers 17 zegt de Heer Jezus, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze boze geesten uitdrijven en in nieuwe tongen zullen zij spreken. Jezus zegt ermee niet, dat zou je wel zo kunnen lezen, maar hij zegt niet dat elke gelovige per definitie in tongen zal spreken. Jezus zegt wel dat daar waar het evangelie wordt verkondigd, dat tongentaal daar ook zijn plek heeft. Het is de bedoeling waar het evangelie wordt verkondigd, dat tongentaal daar een plek heeft. In Handelingen 2, hebben we het over gehad, zien we dat het bij de uitvoering van de geest wel gaat om alle gelovigen die daar zijn. Allemaal. Ook niet Pietje die denkt, nou dat hoeft voor mij helemaal niet hoor, dat gedoe. Ook Pietje kreeg daar gewoon tongentaal. De geest werd uitgestort en allen begonnen als vanzelf in tongen te spreken. Andere talen was dat daar. Maar goed, wel die specifieke setting, die eerste uitstorting van de geest. En ja, er zijn genoeg plekken in Handelingen aan te wijzen waar mensen tot geloof komen, waar niet staat vermeld of zij ook vervolgens allemaal zonder uitzondering in tongen baren. Sterker nog, op alle zendingsreizen van Paulus, waar duizenden mensen tot geloof komen, daar wordt nergens tongentaal nog genoemd als een bewijsmateriaal voor daadwerkelijk geloof. We zien het weer echt heel duidelijk opduiken in Korinthe. Maar goed, is het nu wel of is het nu niet voor iedereen? Is het maar afwachten of de geest het je geeft of niet? Nou, wij geloven op basis van wat Paulus er in 1 Korinthe 14 over schrijft, dat elke geestvervulde christen zich in ieder geval mag uitstrekken naar deze gave. Omdat het ook gewoon een gebedstaal is, mag je denk ik altijd uitstrekken en ontvangen daarvan, zodat ook jouw gebedsleven zich kan verdiepen. Maar we mogen hier wel in ontspannen. Weet je, in onze gemeente hier en nu zijn er oudsten die wel en zijn er oudsten die niet in tongen spreken. Er zijn stafleden die wel, er zijn stafleden die niet in tongen spreken. Sommigen hebben zich daar nadrukkelijk naar uitgestrekt meerdere keren en hebben het niet of nog niet ontvangen. Sommigen zeggen van, joh, dat is nog niet het eerste waar ik graag mee bezig wil. Weet je, en dat mag. En zo willen we daar graag ook in de volle breedte van de gemeente mee omgaan. Wil je niks opleggen of je moet je nu uitstrekken ook, dat ook onderdeel is van, joh, waar ben jij in jouw reis? Maar het begint ergens wel met geloof je misschien dat het ook voor jou zou kunnen zijn en zou je dat willen ontvangen. En dan moeten we ook afwachten, want zo werkt het volgens mij, ja, hoe de geest daarin beweegt. Paulus schrijft in ieder geval wel dat het voor hemzelf ook wel degelijk een veelgebruikte gave was. Vers 18 in 1 Korinthe 14, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. En in vers 5 zegt hij, ik zou willen dat allen in klanktaal zouden spreken. Zou willen, dus dat betekent dat het nog niet het geval was. Tegelijk zegt hij er ook bij, ja, maar ik zou nog liever willen dat ze allemaal profeteren. Omdat profetie zoveel meer uitwerkt ook in andere levens. Als je echt een woord van kennis ontvangt, en in die situatie, in het bijzonder in de missionaire gemeente, met veel buitenstaanders, ik geloof dat profetie ook niet zozeer bedoeld is, ja, ook bedoeld is voor hier binnen, ten bate van de gemeente, maar profetie is ook heel erg bedoeld voor in de wereld. Een woord van kennis ervaren. Als je in gesprek bent met je collega of met je buurman, en daarmee uiteindelijk opeens maar in dat hart komen. Omdat je een woord van kennis ontvangt. Omdat je een profetie ontvangt. En ook 1 Korinthe 14 is een heel missionair hoofdstuk. Maar hij zegt wel, oh, ik zou willen dat iedereen in klanktaal kon spreken. Want dat is zo mooi. Dus mijn vraag is, joh, spreek jij al in tongen? En als dat zo is, dan zou ik zeggen, joh, mooi. Vooral mee doorgaan. thuis, in die veilige setting, in je eigen bedsteven, maar ook in de gemeente. Het kan hier, het mag hier tijdens het zingen, tijdens de voorbeden, de komende week weer, ook, dat is ook zo'n veilige setting, ook een oefenplaats zou je kunnen zeggen, als we samenkomen in het huis van gebed. Als we elke avond gebed en aanbidding is in het kleine oratorium. Maar dat is de plek. Dat is de plek waar ook dat kan en waar het ook mag. Waar het ook wel wat harder mag. Maar tegelijkertijd zeggen we ook, joh, als jij in tongen bidt, doe het niet te luidkeels. Zorg gewoon dat je niet aanstoot geeft aan anderen. Het hoeft niet luidkeels. Er is nergens voor nodig. Dus zullen we dan ook niet luidkeels overal bovenuit gaan in het spreken in tongen. Want daarmee geven we gewoon anderen aanstoot. En dat is jammer. Dat hoeft niet en dat is volgens mij niet nodig. Doe het in een veilige setting. En tegelijkertijd, als je nog niet in tongen spreekt. Nou, 1. Neem geen aanstoot aan mensen die dat wel doen. En voel je ook vooral niet minder of zo, want daar gaat het echt helemaal niet om. Iemand die wel in tongen spreekt en jij niet, is nog niet 0,001% meer geestelijk dan jou. Heeft het niks mee te maken. Sommigen namelijk, die bidden er niet eens op, die hebben het opeens. Sommigen zijn nog maar 2 weken gelovig. Anderen zijn heel lang gelovig, hebben ze een uitstek, hebben het niet. Weet je, de Heilige Geest valt niet na te rekenen. Maar erger je ook niet aan iemand die daar wel in beweegt en wel in zich in uitstrekt. Neem geen aanstoot. En tegelijkertijd, joh, ben je er tevreden mee? Als je nog niet in tongen spreekt, ben je daar tevreden mee? Of zeg je, als God het voor me heeft, dan wil ik het eigenlijk ook wel ontvangen. En ik geloof dat dat altijd onze houding zou mogen zijn. Als God het voor me heeft, als de Geest het ook in mij wil uitwerken en mij stort, oh, dan wil ik het heel graag ontvangen. En ik denk dat het bij tongentaal echt zo werkt. Dat we een verlangen mogen hebben. En dat we mogen vertrouwen en mogen bidden dat we dat, als we dat uiten naar de Geest, dat Hij zal doen wat daarin goed is. Dus als je er wel naar verlangt, ja, dan brengen we ons bij de laatste vraag. Hoe werkt dat dan, tongentaal? En hoe begin je ermee? Nou, het begint gewoon echt met verlangen. En ik geloof niet dat God daar enige andere voorwaarden aan verbindt. En sommigen hebben niet eens verlangen, die krijgen het zo. Dat is echt soms, genade is soms echt irritant, vind je niet? Ja. Soms is het bij anderen terwijl je denkt, nou, daar zullen we lopen bidden en vasten. Sommigen vasten daarvoor. En dat vind ik hartstikke mooi. En sommigen ontvangen het ook naar vasten. En sommigen niet. Dus dat is ook het ingewikkelde. Ik heb geen 3-stappenplan naar het bidden in tongen. We kunnen ons alleen maar daarvoor openstellen. Want bij sommigen is het die pasboomervaring. Sommigen beginnen maar gewoon in het vertrouwen dat de Geest erin komt. En sommigen moeten daar soms wel 3 keer een kwartier inlopen brabbelen en op een gegeven moment, ja, merken ze van daadwerkelijk, ik geloof dat de Geest daar nu in komt. Maar dan heb je wel 3 keer een kwartier lang je ratio moeten beproeven. Want de eerste blokkade in het bidden in tongen is ons verstand. Oh, want we zitten zo snel in de twijfel. Ja, is dit nou tongentaal? Ik voel er niks bij. Is dit dat tongentaal? Ik ben eigenlijk van mij gewoon maar stom aan het brabbelen. Weet je, onze ratio zit ons heel snel in de weg. En dan moeten we soms doorheen. En misschien moet je maar een kwartier lang voor je gevoel alleen maar brabbelen om te ontdekken dat uiteindelijk de Geest daar echt in komt. En dat hij het overneemt. En voor een ander zal het weer anders werken. De Geest laat zich niet narekenen. Ik kan het niet in keurige stap voor stap plannetjes vatten. Helaas, anders zou ik het doen natuurlijk. Hè, voor sommigen is het gewoon, joh, doe je mond open en het stroomt. En bij anderen werkt dat weer niet zo. Dus ja, wat in ieder geval wel handig is, is dat je wel je mond open doet. Er is een vrij grote garantie dat als je lippen stijf op elkaar houdt, dat het bidden in tongen een vrij ingewikkeld verhaal wordt. Dus de eerste concrete stap naast verlangen is, begin met spreken. Begin met bidden in het vertrouwen dat de Geest daar ook gewoon in gaat komen. Dat hij daarin aanwezig zal zijn. Maar dat heeft te maken met overgave. Het is gewoon iets kwetsbaars. Het is iets kwetsbaars om daarin een stap te zetten. En daarin maar gewoon je mond te openen in het vertrouwen dat de Geest daarin zal komen. Maar dan maar kwetsbaar. Ik geloof echt dat de Geest hierin wil geven. Ook vanmiddag. In onze gemeente. Ik geloof echt dat hij wil geven. Maar ik kan hem niet narekenen. Dus het enige wat we kunnen doen is bidden. Het enige wat we kunnen doen is ons concentreren op de Heer. En het enige wat we kunnen doen is dan vervolgens onze mond openen. En het vertrouwen dat hij daar maar in zal komen. Of niet, en dan mogen we ook bidden, Heer, waarom eigenlijk niet? Ik sta ervoor open, waarom gebeurt het echt niet met mij? Nou, misschien zegt hij daar iets in. ik weet het niet. Ik kan het niet narekenen. Maar probeer het wel. Als je zegt, ik wil het, gaan we zo voor bidden. Om het ook te uiten naar de Heer, om het te ontvangen. Gaan we bidden om een nieuwe, diepere vervulling met de Heilige Geest. Uiteindelijk, begin met spreken. Doe het minimaal 15 minuten. Misschien niet hier, misschien in de veilige setting. Thuis. En als je zegt, joh, maar hardop spreken is zo ingewikkeld, maar ik zing zo makkelijk. Nou, ga dan zingen in tongen. Als dat veel makkelijker is, dan zal ik daarmee beginnen. Als je dan heel makkelijk woorden vindt, dan kunnen die ook heel makkelijk overgaan in tongentaal. Dus we gaan bidden. En ik wil echt gewoon de mogelijkheid geven om in het gebed echt naar God uit te strekken van Heer, ik steek mijn hand op. En dat is ook de uitnodiging. Ik zou het graag willen ontvangen. En misschien ben je nog maar kort gelovig. En dan is het nieuw. Nou, fantastisch, dit is ook in het pakket. Dus neem het gewoon meteen mee. En misschien ben je al heel lang gelovig. En heb je wel al vaker naar uitgestrekt en is het er niet. En zit je vooral met teleurstelling. Dat mag je ook bij de Heer brengen. Straks ook ministrygebed, mag je ook naartoe. Als je zegt, van ja, hand opsteken voelt het lokaal. Ik wil graag dat met de handen wordt opgelegd. Nou, dan ga je naar de ministrybidders, laat je hand opleggen. En dan bidden zij ook om een nieuwe, diepere vervulling met de geest. En uiteindelijk is het dan wel onder het zingen straks. Hè? We gaan geen rare momenten creëren. En ik ga ook niet zeggen, spreek mij maar na. Want ja, dat vind ik ook gek. Voel ik mij ook ongemakkelijk bij. En volgens mij is de geest niet bedoeld om je heel ongemakkelijk te laten voelen. Dus we gaan straks zingen. En dan wil ik je wel uitnodigen als we eerst gebeden hebben om die vervulling. Ja, dat je maar gewoon je mond open doet en gaat vertrouwen dat de geest daarin komt. En dat je met je verhaal anders ook gewoon echt naar de ministrybidders gaat. Dus ik wil mensen voor het ministryteam uitnodigen om hun plek vast in te nemen. En dat we samen gaan bidden. Dus ik wil jullie ook vragen om daarbij te gaan staan. Als je denkt, oh, deze groep is me te groot. Nou, dan is de komende week elke avond is ook een veilige setting om te oefenen. Ook hierin. En in het gebed doe ik dus die uitnodiging. Als jij zegt, van, ja, ik wil dat wel ontvangen. Steek je hand maar op naar God. En dan bidden we om een nieuwe, diepere vervulling met de geest. De Heere Jezus. U bent het hoofd van de gemeente. En we mogen uw huis bouwen. U bent onze rots. U bent het fundament. U bent onze hoeksteen, Jezus. Oh, en u hebt ook de geest gezonden. De geest uitgestort. Heer, met al die fantastische gaven. Heer, die we ook mogen uitpakken. Het zijn ook cadeaus, genadegaven. Oh, en we geloven en we proeven, Heer, dat u daar meer in wilt bewegen, ook in ons midden. En we willen naar u zeggen, Heer, we staan voor open. We staan voor open, Heer. Heer, kom met uw geest op een manier zoals u dat wilt. En we zullen straks ook zingen, Heer, dat het ons voelt als lopen op water. Maar we staan open voor wat u wilt doen. En help ons, Heer, om dat ook samen te doen. Help ons om samen te ontdekken wat er allemaal in die gereedschapskist zit. Help ons om samen daarin ook een veilige omgeving te creëren waarin we mogen oefenen. En waarin we mogen vertrouwen dat als wij uitstappen, als wij verwachting hebben, als we ons uitstrekken naar wat u voor ons hebt, dan vertrouwen we, Heer, dat u daarin komt. Dat u ook doet wat u belooft in uw woord. En dat we vertrouwen dat uw geest zal waaien op een manier die perfect is. Want u bent ook een God van maatwerk. U weet wat we ten diepste echt nodig hebben. En Heer, als we kijken naar uw woord, als we kijken naar tongentaal. Heer, dan lijkt het te suggereren dat we ons daar allemaal voor mogen openstellen. En als jij hier bent vanmiddag. En als jij zegt, oh ja, ik zou het willen ontvangen. En misschien is het voor de eerste keer dat je daarna uitstrekt. Misschien heb je wel vaker gedaan en ben je teleurgesteld geraakt. Dan bid ik dat de geest ook daarin jouw verlangen gewoon weer naar boven wekt. Dan zeg je, ja, ik zou die gave van spreken tongen willen ontvangen. Dan nodig je uit om je hand uit te strekken naar de hemel. Om te zeggen, Heer, mag ik het ook ontvangen? Mag ik het ook ontvangen? Hoe lang je ook nog maar wandelt met de Heer. En ik denk dat ik ook specifiek de generaties mag aanspreken die al lang wandelen met de Heer. En die misschien wel denken, joh, is dit nou nog nodig? We hebben het al zo vaak voorbij horen komen. We hebben er zoveel mis mee zien gaan. Al die gaven van de Geest, is het nog wel nodig? Ik geloof dat de Geest ook jullie wil aanspreken. Ook al ben je al heel lang onderweg. Ik heb nog meer voor jou. Ik wil daarin ook vernieuwing geven. Als je weet, oh, dat is voor mij. Ik ben al tientallen jaren onderweg. Hij wil ook voor jou iets nieuws geven. Dan mag jij je ook uitstrekken door je hand uit te strekken naar de hemel. Ja, Heer, mag ik het dan ook ontvangen? Heer, u ziet met deze handen, ziet u al die hart. Heilige Geest, we kunnen alleen maar heel simpelweg vragen. Kom, Heilige Geest. Kom met een diepere vervulling. Heer, als u zegt dat u die gaven wilt geven ten bate van de gemeente. O, dan bid ik, geef het op dit moment. Als mensen hebben uitgestrekt om te spreken in tongen. Heilige Geest, kom daarin. Beantwoord dat verlangen. Heer, breng die tong tot leven door uw geest. O, dat we het mogen ontvangen als cadeau. Geef ons de vrijmoedigheid om daarin te oefenen. Geef ons de vrijmoedigheid om daarin te bewegen. Om daadwerkelijk straks ook tijdens het zingen ons mond open te doen. En te vertrouwen dat u erin bent. Kom, Heilige Geest. Het is het enige wat we kunnen bidden. Kom, Heilige Geest. Het is van u. Het is uw gave. U laat ze niet aanrekenen. U laat ze niet commanderen. We nodigen u uit. Kom, Heilige Geest, alstublieft. Stort uzelf uit in ons. Meer van u. Minder van onszelf. Meer van u. Meer van uw vrucht. Meer van uw gaven. Kom met die gaven van het spreken in tong op dit moment. Laat het gebeuren, alstublieft. In Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, wees ook welkom om naar de bidders te gaan. Als je misschien iets heel anders...